Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. TNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
Sound familiar, Dale?
Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. TNC's apply. In-app only.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de GP Update podcast. Mijn naam is Erwin Jeghi, Formule 1-verslaggever van GPUpdate.net en motorsport.com. En samen met mij in deze podcast zitten mijn collega's Mark Bremer. Hallo Mark.
Hallo Erwin.
En Ronald Voording. Hallo Ronald.
Goedemiddag Erwin en Mark.
Hey jongens, mooi dat jullie er weer bij zijn op deze bloedhete dag in augustus. En niet ergens aan het zwembad liggen. Aan de andere kant, het is een normale werkdag voor ons. Dus ik denk ook niet dat onze hoofdredacteur er heel blij mee zou zijn geweest als jullie op dit moment aan het strand hadden gelegen.
Dat denk ik ook niet, nee.
En waar gaan we het in deze podcast over hebben? Allereerst natuurlijk de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone, die zeer verrassende prooi werd voor Max Verstappen. Het gedoe rond de RP20 van Racing Point. Afgelopen vrijdag was er een uitspraak, maar die lijkt voor meer vraagtekens dan duidelijkheid te hebben gezorgd. Het nieuwe Mercedes-contract voor Valtteri Bottas. De Fin gaat nog een jaartje door bij de Duitse fabrieksformatie. En de aanhoudende malaise bij Sebastian Vettel. Ja, het houdt niet op, niet vanzelf, voor de viervoudig wereldkampioen. Hij spinde zondag in de eerste bocht en eindigde ver buiten de punten, terwijl zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc fluitend vierde werd. Maar allereerst de 70th Anniversary Grand Prix en de overwinning van Max. Ja, de vriend van mijn moeder zei een week geleden bij de pannenkoekenboerderij tegen me, ik weet niet of ik zondag wel ga kijken, misschien het laatste stukje van de race nog even meepakken. Maar ik denk dat heel veel mensen dat idee hadden voor deze race op Silverstone, na die eerste race die vrij saai was tot een paar ronden voor het einde. Maar de mensen die niet gekeken hebben, hebben wel wat gemist, of niet Ronald?
Ja, nee, absoluut. En die uitspraak van jou doet me een klein beetje denken aan iets van Tom Coronel, wat ik ook afgelopen weekend veelvuldig terug zag keren. Dat hij zei, als je nu voorspelt dat Max gaat winnen, dan moeten ze je opsluiten, dan moet je naar het gesticht. Nou ja, ergens klopt dat ook wel, want ik bedoel, toen hij die uitspraak tegen mij vertelde, stemde ik er ook mee in. Ik denk, nou ja, volstrekt logisch. Niemand had hierop gerekend. Maar goed, dat klopt wel wat ze zeggen. De onverwachte overwinningen zijn wel de lekkerste. En dat geldt volgens mij ook voor Max. Want deze is wel heel fijn. En ook na alle kritiek die Red Bull te verduren heeft gekregen, ook wel heel welkom.
Ja, want ook Verstappen ging er gewoon vanuit dat hij op een eenzame derde plaats zou rondrijden in deze race. Maar die lange eerste stint van Verstappen, die vormde de basis voor een hele andere uitkomst. Ja, allereerst natuurlijk een slimme keuze om in de kwalificatie in Q2 met die harde band te gaan rijden. Maar Verstappen lijkt ook gewoon een klasse apart als het gaat om het managen van de banden, volgens mij. En Mercedes had het ondertussen heel moeilijk met de banden opnieuw. Wat was daar aan de hand, Ronald?
Nou ja, Mercedes heeft denk ik gewoon dat vooral vorige week aan de orde was, echt extreem veel downforce. Kees van der Grinten, voormalig bandenexpert van Bridgestone, belde ik daar ook over. En die zei van, ja goed, zij hebben eigenlijk als enige team echt een grote stap gezet ten opzichte van vorig jaar, want die banden gebruiken we natuurlijk nog. En vooral in snelle bochten zijn zij dermate goed dat die banden enorm veel te verduren krijgen. Nou ja, normaal gesproken verklaart dat niet per se de slijtage, maar wel de druk op het karkas. Nou, daar ging het vorige week mis. Maar nu zagen we dat Mercedes ook qua slijtage nog een serieus probleem heeft. En dat past ook wel een beetje bij de problemen die Mercedes traditioneel heeft in de hitte. En dat gaat niet alleen over het rubber, maar ook gewoon over het hele pakket. Kijk, want zij kunnen die motor dermate opschroeven dat de rest kansloos is. Maar qua koeling kan dat niet als het buiten pakweg 35 graden is. Ja, en die twee dingen kwamen perfect samen voor Max. En maakte het een hele, hele moeilijke race voor Mercedes.
Toch blijf ik het apart vinden dat Mercedes na al die jaren van dominantie nog zo gigantisch de plank kan misslaan. Hoe kijk jij daarnaar, Mark?
Ja, dat is wel bijzonder. En eigenlijk is het best raar dat we het over een slechte race van Mercedes hebben en dat ze alsnog tweede en derde worden. Dat zegt ook wel veel over wat Mercedes de afgelopen jaren gepresteerd heeft. Maar inderdaad, ja, dat ze het daar zo moeilijk mee hebben is wel vreemd. Maar dat is denk ik ook te wijten aan die banden en de stap met downforce die ze gemaakt hebben. Ja, in die zin is Mercedes gewoon heer en meester. Maar goed, het is wel een interessante ontwikkeling voor de rest van het seizoen, denk ik.
Ja, ja, ik vond het heel grappig wat er op donderdag zeg maar gebeurde. Want ja, ze hebben nu altijd die virtuele of die online persconferenties, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Ik bedoel, wij mogen niet in grote getallen meer naar het circuit, maar dat moet dan allemaal online tegenwoordig. Toen stelde ik Max die vraag, zei ik van ja goed, onder normale omstandigheden zei ik letterlijk, kunnen jullie niet bij Mercedes vechten? Maar A, dat warme weer en B, die zachte banden, gaat dat de buitenkantje opleveren? En Max heel koeltjes, die zei van nou, hij lachte erom, hij zei ja goed, we moeten een seconde goed maken in de kwalificatie, dat gaat echt niet in de omstandigheden zitten. En we moeten op zondag een halve seconde per ronde goed maken, dus het helpt wel een beetje, maar ik zie het niet het verschil maken. Maar goed, niet om onszelf in de borst te kloppen, maar het was zeg maar met de kennis van nu wel een vooruitziende blik. Want in de kwalificatie heeft het niet geholpen, maar op zondag wel. Ik bedoel, Mercedes moest dermate managen op alle vlakken, dat het niet eens meer om die halve seconde ging, maar dat Max gewoon doorgaans een seconde sneller was in bepaalde fases van de race.
Ja, klopt. En ik denk dat het in die zin ook een uitzondering was dat Mercedes hier niet zo goed presteerde. In de kwalificaties zag je gewoon dat die auto in de basis gewoon herenmeester is. Dus ja, dat wordt, wat ik al zei, heel interessant voor de toekomst. Maar ik heb eerder het idee dat dit een negatief incidentje was voor Wolf en zijn mannen dan dat het een structureel probleem gaat worden.
Ja, want die hoorde nu ook allerlei berichten. Ik bedoel, Helmut Marko stond meteen vooraan. Die zegt, ja jongens, het WK is niet over. Nou ja, feitelijk gezien klopt dat, want we hebben nog heel wat wedstrijden voor de boeg. Maar goed, als ik zelf een inschatting mag maken, dan ben ik het wel met Mark eens. Ik denk dat Max alleen een serieuze kans heeft op de wereldtitel. Als we om te beginnen ieder weekend 30 plus krijgen qua weer, dus 30 graden. En als Pirelli van die conservatieve bandenkeuze afstapt en overal zacht rubber meeneemt. En anders zie ik die wereldtitel, allebei, constructeurs en coureurs, gewoon weer naar Stuttgart gaan.
Ja en ondanks een uitvalbeurt van Verstappen staat hij toch gewoon tweede. En is het allemaal nog niet wereldschokkend hoe groot de achterstand is. Dus ja, in die zin begrijp ik het optimisme bij een Helmut Marko ook wel. En die heeft daar sowieso wel een beetje een handje van om...
Klein beetje maar.
Om daar mee vooraan te staan. Dus
Ja, Ronald, je noemde de hogere temperatuur als een voorwaarde voor Red Bull om te kunnen winnen. Komend weekend de Grand Prix van Spanje. Het circuit waar Max in 2016 zijn eerste zege in de Formule 1 behaalde. Daar belooft het opnieuw heel warm te worden. Maakt Verstappen daar misschien een kans dan nog, denk je?
Oh ja, ik was vorige week degene die het vroeg, dus ik ga het nu zeker niet uitsluiten. Het is wel zo, dat zei Max zelf wel terecht zondag. Pirelli neemt dan gewoon hardere banden mee, waardoor zeg maar, de mate waarin ze afgelopen weekend moeten managen, dat valt voor komend weekend niet te verwachten. Dat zei Max ook. Maar goed, Barcelona is wel traditioneel een zwaar circuit voor de banden, ongeacht welke compound Pirelli meeneemt. En dat wordt inderdaad weer zo warm dat de mussen dood van het dak af kunnen vallen. Dus ja, die twee dingen bij elkaar optellen, denk ik niet dat het een heel makkelijke walk in the park was, wat het, laten we eerlijk zijn, afgelopen weekend wel was voor Max. Maar ik denk wel dat hij dichter bij Mercedes zit dan wat we in de voorbije weken gezien hebben.
Ja, want ondertussen lijkt Red Bull toch ook goede progressie te maken met de auto, met die upgrades.
Ja, al is dat lastig in te schatten. Kijk, de balans lijkt nu beter. Maar goed, je moet niet vergeten dat iedereen dermate aan het managen was. Mercedes voorop, maar ook Max. Dat dit zeg maar niet echt een representatieve race op dat vlak was. Dus voordat we daar hele verregaande conclusies over gaan trekken, wil ik nog wel een paar wedstrijden wachten. Bovendien, zeg maar, was de balans bij Red Bull wel goed. Maar zelfs met een goede balans is die auto nog gewoon in potentie een stuk minder. En zei Max zelf ook, ja, het wordt heel moeilijk om dat gat überhaupt qua echt pure snelheid dit jaar nog te dichten. En ja, daar ben ik het wel mee eens.
Het was in ieder geval ook een goed teken dat Alex Albon een goede race wist te rijden dit keer. Dus dat hij ook dit keer een auto had waarmee hij iets beter uit de voeten kan.
Drie keer buitenom in kops.
Ja, netjes.
Ja, dat zijn wel de moves waar je jezelf mee op de kaart zet. En dan moet ik zeggen, Albon, ook de eerste Silverstone race was hij eigenlijk helemaal niet slecht. Hè? Ik bedoel, hij maakte dat momentje met Magnussen mee en moest twee keer van achteren weer naar voren rijden. Ja, ik vond dat hij dat helemaal niet zo slecht deed. Dus hoe moeilijk hij het ook heeft en hoeveel kritiek en druk er ook op hem staat, denk ik dat Albon dit weekend gewoon weer naar behoren gepresteerd heeft.
Ja, behalve die zaterdag, dat blijft wel een probleem. Ik bedoel,
ja, nee,
hoe moeilijk die Red Bull ook te besturen is. Red Bull hoort echt altijd, maar dan ook echt altijd in Q3 te halen. Dus daar zijn, zeg maar, dat er nu al een paar keer op rij niet gelukt is, daar zijn eigenlijk gewoon geen excuses voor aan te dragen. Dat moet beter.
Afgelopen weekend op Silverstone experimenteerde de Formule 1 dus met een zachtere bandenkeuze. Missie geslaagd of niet, Mark?
Ik denk het wel. Uiteindelijk wil je een een sport hebben of een Formule 1 hebben waarin meerdere teams, meerdere coureurs kunnen vechten om de overwinning. En we hadden denk ik voorafgaand aan deze race allemaal verwacht dat het verschil qua bandencompounds een beetje minimaal zou zijn. Maar eigenlijk heeft het wel heel goed uitgepakt.
Ja, kijk, het was vooral, ik was er ook wel uitgesproken over op het moment dat die reversed grid plannen op tafel lagen natuurlijk. Nou, dat werd afgeschoten en dat was eigenlijk het idee om meer spektakel te bieden in dat tweede raceweekend. En toen volgende dag later de aankondiging, Mercedes wil niet, maar dan nemen we verschillende bandencompounds mee. En ik deed daar een beetje lacherig over, want ik dacht ook, ja, dat is echt klein bieren. Hè? Het grote plan lukt niet. En dan gaan we puur voor de bühne, dat we de fans iets geven, gaan we nog iets anders verzinnen, maar dat slaat eigenlijk nergens op. Maar ja, in dat opzicht moet ik daar toch op terugkomen. Want afgelopen weekend, weliswaar geholpen door het weer, want bij koudere omstandigheden was dit niet gebeurd. Maar goed, weliswaar geholpen door het weer, heeft het wel een verschil gemaakt. Dus ja, dat moeten we toegeven.
Ja, en Pirelli heeft aangegeven ook conservatief te gaan, voor de race op Mugello, Imola en de Nürburgring. Circuits waar de Formule 1 de afgelopen jaren niet is geweest. In het geval van Mugello nog helemaal niet is geweest. Maar pleit die race van afgelopen zondag er niet voor om ook voor die race gewoon met voor een agressievere bandenkeuze te gaan? Wat denk jij, Mark?
Wat betreft de fans, absoluut. Wat betreft het management van Pirelli zeker niet. Want die willen natuurlijk gewoon zo goed mogelijk voor de dag komen met banden die heel blijven, die geen gekke dingen laten zien. Want uiteindelijk is hun doel met de deal in de Formule 1 ook dat ze uiteindelijk banden voor de straten moeten verkopen. Die conservatieve bandenkeuze, ik begrijp het wel vanuit Pirelli zijnde. Vanuit de Formule 1 fan en ook vanuit ons perspectief zou ik het er wel voor pleiten dat ze een stapje zachter gaan. Aan de andere kant, ze hebben beperkte data. Ze hebben beperkt kennis van de circuits. Nürburgring werd in 2013 voor het laatst gereden. Dus ja, dat is sowieso een lastige. Ook vanwege het tijdstip waarop ze gaan rijden. Want,
winterbanden.
Vettel noemde het Duitse Siberië. Nou, dat gaat leuk worden als dat inderdaad zo is. Mugello gaat heel zwaar worden voor de banden, denk ik. Allemaal snelle bochten en snelle richtingswisselingen, om het zo maar te noemen. Dus ja, dat gaat echt heel interessant worden. En Imola heb ik zelf een beetje minder zicht op. Maar vanuit Pirelli begrijp ik absoluut wel dat ze conservatief gaan. Voor ons is het denk ik jammer.
Ja, misschien een idee om volgend jaar nog wat meer mee te gaan doen. Door naar Racing Point dan. Want tot de start van de race ging het eigenlijk vooral over de uitspraak die de FIA vrijdag had gedaan in zaken de brake ducts van Racing Point. Die zou het team hebben gekopieerd van Mercedes, die van vorig jaar. €400.000 boete en 15 WK-punten aftrek. Dat klinkt misschien veel, maar het is een schijntje in Formule 1 termen. Wat denk jij, Ronald?
Ja, het is grappig. Dit is een uitspraak waar echt niemand blij mee is in feite. Zo kunnen we het samenvatten. Alle concurrenten die zeggen wat jij net een beetje uitlegt. De straf is veel en veel te laag. En Racing Point zelf kan niet leven met het stempel wat ze hebben opgedrukt van schuldig. Dus eigenlijk iedereen is ontevreden en er zijn ook daardoor 5 teams die in beroep willen. Maar het is een hele vreemde zaak in meerdere opzichten. Misschien het meest merkwaardige is nog wel dat je zegt, oké, het systeem is illegaal. Daarvoor krijgen jullie een straf, een boete en constructeurspunten in mindering. Maar iedere volgende keer dat je het gebruikt, geven we alleen maar een reprimande. Dus dan gebeurt er niks. Nou ja, dat schiet bij heel veel mensen in het verkeerde keelgat. Want ze zeggen, als het illegaal is, dan moet je of het van de auto halen, of iedere keer gestraft worden en niet 1 keer wel en het hele seizoen verder door de vingers wordt gezien. Dus ja, dat levert scheve gezichten op. Een tweede punt wat wel interessant is dat het alleen aan de achterkant bestraft is. De brake ducts aan de achterkant van de Racing Point auto. En dat geeft vooral aan dat de huidige regels niet afdoende zijn. Want die aan de voorkant die zijn alleen maar goedgekeurd omdat Racing Point er ook in 2019 mee reed. Maar dat slaat in feite nergens op, want die brake ducts zijn ook 1-op-1 gekopieerd van Mercedes. Het is zelfs zo, als Racing Point ze aan de achterkant ook vorig jaar al had gebruikt, dan waren ze helemaal niet bestraft. Dan hadden ze ook iets illegaals gedaan, maar dan waren ze ermee weggekomen. Het is trouwens wel grappig waarom dat vorig jaar niet kon, Want toen reed Racing Point nog met zeg maar, het autoconcept van Red Bull. Met de hoge reek, dus de hoge achterkant van de auto. En daar paste die breakducts niet bij. Maar goed, dat die uitspraak van zulke kleine toevalligheden aan elkaar hangt. Dat geeft er wel aan dat de huidige regels niet waterdicht zijn. En het enige positieve van deze hele zaak is wel dat de FIA dat zelf ook beseft. En zegt van ja, we moeten die regels al voor 2021 aan gaan passen.
Ja, en een ander interessant element is ook dat Mercedes op 6 januari nog breakducts heeft aangeleverd aan Racing Point. Ja, toch een beetje dubieus als je het mij vraagt. Gezien het dit jaar toch duidelijk listed parts zijn. Onderdelen die je als team nadrukkelijk zelf ontworpen moet hebben. Ja, ze lijken dan toch een beetje medeplichtig te zijn ergens aan het hele gebeuren als je het mij vraagt. Zou Mercedes dan ook niet gewoon een straf moeten krijgen, Ronald?
Ja, nou ja, dat is interessant. Dat is informatie die afgelopen weekend naar buiten kwam, die wij toen tot ons kregen. Want voor die tijd dacht iedereen het is heel simpel. Mercedes heeft in 2019 informatie over die breakducts prijsgegeven. Maar toen waren het geen listed parts, dus toen mocht het. Het ging er alleen maar om wat Racing Point er in 2020 mee zou doen, want ze mochten het niet één op één gebruiken. Nou ja, dat zei de FIA ook en Mercedes zou daardoor gewoon buiten schot blijven, onschuldig, klaar. Maar nu kwam inderdaad dat van 6 januari naar buiten. En dat roept wel heel veel vraagtekens op, want kijk, het geeft vooral aan hoe innig die band is tussen Racing Point en Mercedes, waardoor teams nu ook gaan twijfelen van ja, misschien is het gewoon een letterlijk klantenteam bijna dat ze veel meer dingen uitwisselen. Dus ja, je hebt de schijn tegen in dat opzicht. En of Mercedes echt een straf krijgt, is moeilijk. Want er zijn twee manieren om naar te kijken. Ene manier is de manier die jij net uitlegt, dat je zegt, het is 220, het zijn listed parts, dus je bent fout. Maar de andere manier is uitgelegd door Racing Point teambaas Opmaat Safnauer. En die zegt nee, want dit gaat over de sportieve reglementen en niet over de technische reglementen. En die sportieve reglementen, daar kun je pas op bestraft worden 24 uur voordat de eerste vrije training wordt verreden. Dus hij zegt, die 6 januari interesseert eigenlijk helemaal geen zak. Het maakt niet uit of het nou 6 januari was of 23 september. Het gaat er alleen maar om dat het niet 24 uur voor de vrije training is gebeurd. Nou ja, goed, dat is een beetje handboek lezen voor gevorderden. Maar het leidt er wel toe dat deze hele zaak nog een poos gaat voortduren. En dat Mercedes nu ook in een kwaad daglicht komt te staan.
Ja, want verschillende teams hebben een protest aangediend tegen deze uitspraak. Waaronder Racing Point is zelf. Andere teams vinden inderdaad dat de straf niet ver genoeg gaat. Racing Point vindt ondertussen dat ze onschuldig is. Hoe zou dit verder kunnen lopen, Ronald?
Ja, lastig. Ik denk dat de FIA toch een beetje bij zo'n soort Salomons oordeel moet blijven. Simpelweg omdat ze niet heel veel anders kunnen, want omdat die huidige reglementen, waar ze zich nu op moeten baseren, gewoon niet berekend zijn op deze zaken. Dus wat je ook nog gaat protesteren en wat de FIA ook nog allemaal gaat overwegen, er komt waarschijnlijk een gedrocht van een oordeel uit, zoals het nu ook al het geval is. Dus ja, daar moet op een gegeven moment, en dat gaat nog niet nu gebeuren, want dit gaat nog weken duren, maar op een gegeven moment moeten alle partijen zich daar tegen wil en dank bij neer gaan leggen. En dan kun je alleen maar hopen, wat ik net zei, dat deze zaak door de FIA wordt aangegrepen om de reglementen beter te verwoorden en om dergelijke zaken in de toekomst te voorkomen. Want dat is het belangrijkste. De FIA heeft ook al gezegd, het gaat om de richting en het kopiëren van Racing Point, het kopiëren van een hele auto of delen van een auto, is niet de richting die de Formule 1 op moet gaan. Dus in dat opzicht is er wel een zekere mate van duidelijkheid, maar dat gaat voor de uitspraak van deze zaak niet meer helpen.
En Lawrence Stroll, eigenaar van het team, die liet voorafgaand aan de race weten extreem boos te zijn, hè? Ja, hoe zou dat verder kunnen ontwikkelen bij Lawrence Stroll? Zou hij misschien zo geïrriteerd zijn dat hij misschien de stekker uit de handel trekt?
Nou, vind ik het te vroeg voor om daar zoiets over te zeggen. Hij is natuurlijk niet voor niks in dat team gestapt en nu met alle ontwikkelingen voor volgend jaar met Aston Martin en dergelijke. Denk ik niet dat Stroll er zomaar uit gaat stappen. Het is natuurlijk wel, hij zegt het zelf ook, mijn integriteit wordt aangetast. En dat is, denk ik, nog waar het hem het meest om draait op dit moment.
Ja, al vind ik dat statement ook wel een tikkeltje naïef, moet ik zeggen.
Ja, absoluut.
Want ja, goed, dit speelt al vanaf de wintertest in Barcelona. Iedereen was er al meteen tegen. Nou ja, goed, als jij dan goed presteert gedurende het seizoen, dan kun je weerstand verwachten. Dan moet meneer Stroll echt niet verwachten dat alle andere teams gaan applaudisseren van nou, fenomenaal gedaan jongens, ga vooral zo door. Volgend jaar nog maar wat meer kopiëren, want het gaat de goede kant op. Ja, dat is natuurlijk compleet lachwekkend om zo te denken. Dus ja, welkom in de wereld van de Formule 1, zou ik tegen meneer Stroll zeggen. Er is altijd politiek, er is altijd reuring, er is altijd sprake van polemiek tussen teams. Dus ja, dat moet hij maar accepteren. En ja, dat statement in dat opzicht is ook een tikje naïef.
Mm-hmm. Ja, het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Iets anders dan. Voor het ingaan van het raceweekend werd eveneens bekend dat Valtteri Bottas voor een jaar heeft bijgetekend. Logische keuze van Mercedes, of niet, Mark?
Ja, absoluut. Geen spel tussen te krijgen. Ik vond de eerste 400 meter van de Britse Grand Prix een week eerder heel treffend. Bottas maakte een wereldstart en die zat er echt naast bij Hamilton. En op het moment dat Hamilton instuurt bij de eerste bocht, laat Bottas iets gechargeerd, maar hij laat gewoon het gas los en hij zegt na u. En dat is het kenmerk van een typische tweede rijder. En Bottas legt zich daar blijkbaar bij neer. Die indruk die kreeg ik voor dit seizoen niet, maar het is toch zo. Is de keuze voor Mercedes heel logisch, vind ik.
Ja, ik schreef ook toevallig een analyse na afloop van die contractverlenging. En toen zei ik ook van, we hebben nu Bottas 3.0. We kunnen dodelijk doorgaan tellen tot 99, of waarschijnlijk tot 999. Maar Bottas wordt nooit een ander persoon. Mensen zeggen allemaal, hij moet een Rosbergje gaan doen. Hij moet in het hoofd van Lewis gaan kruipen. Maar het zit simpelweg niet in hem. Dus of je het nou 3.0 noemt of 87.0, het interesseert me niks. Maar inderdaad, hè, Bottas is een ideale tweede rijder en zal dat ook blijven.
Ja, en hij doet het voor een vorstelijk salaris, als je de insiders mag geloven. Dus ja, dan is er reden om gek te gaan doen? Ik denk het niet.
Ja, het is een eenjarig contract. Dan heb je natuurlijk gelijk mensen die roepen dat Max Verstappen misschien wel in 2022 naar Mercedes kan gaan. Hoe groot achten wij die kans, Ronald?
Klein. Want dat hangt af van clausules die aan het contract zitten natuurlijk. Want Max heeft toch gewoon nog een doorlopend contract tegen die tijd. En als we die clausules van de afgelopen jaren een beetje kennen, heeft het heel vaak met dingen uit de top 3 te maken. Hij kon ook ergens halverwege vorig jaar, zou hij wat anders kunnen als hij buiten de top 3 zou staan en dergelijke. Nou ja, goed, we weten niet welke clausules er nu in zitten. Maar aannemen dat het niet gaat over je kan weg als je geen wereldkampioen wordt, maar dat het weer een veiligheidsmarge richting de top 3 heeft. Ja, dan zal die kans er niet snel zijn. Want Max, als hij geen gekke dingen doet, wordt hij altijd derde nu in het WK. En bovendien, en dat heeft Max zelf ook al eerder aangegeven, voor 2022 gaat alles op de schop, de reglementen. En vanaf dan heb je geen enkele garantie meer welk team het nou goed doet en welke niet. Natuurlijk, Mercedes met de Deutsche Grundlichkeit, die zullen niet heel snel de plank misslaan. Maar ja, voor hetzelfde geld komt Newey nog met een enorme konijn uit de hoge hoed. En heeft Red Bull het in één keer goed voor elkaar. Dus in dat opzicht is ook geen aanleiding om een gok te gaan nemen, want dat zou het zijn.
Ja, jij schreef geloof ik dat Mercedes voor 2022 dan voor George Russell zou moeten kiezen, hè? Verkleinade.
Ja. Nou ja, om twee redenen denk ik. Allereerst aansluiten op die reglementen maar weer. Dat verklaart ook meteen waarom Bottas nu een jaar erbij krijgt en waarom dat logisch is. Die reglementen blijven volgend jaar intact. Bottas kent deze auto van haven tot gort en kent daarmee ook het concept van 2021 van haven tot gort. Maar dat jaar daarna gaan dus reglementen op de schop. En dat is wel het ultieme moment om voor de toekomst te kiezen. En aannemende dat Russell de toekomst van Mercedes is, kun je bij die omwenteling kun je eigenlijk geen beter moment voorstellen dan 2022 om hem te promoveren. Daar komt bij dat het volgens mij ook gewoon bittere noodzaak is. Want wie Russell een beetje heeft gevolgd in persconferenties en mediaoptredens, die weet wel dat zijn geduld op de proef wordt gesteld. Hij heeft er wel gezegd, ja, de jongens die ik in de Formule 2 versloeg, dus een Lando Norris en Alex Albon, die rijden nu in competitieve auto's en vechten vooraan. Terwijl ik God op de blote knieën mag bedanken als ik een keer een puntje haal bij wijze van. Terwijl Russell gewoon als coureur gewoon kampioensmateriaal is. Dus om te voorkomen dat Russell op termijn gewoon naar andere teams gaat kijken. Ik noem maar een Helmut Marko als talentenscout. Die vindt hem ook hoogst interessant. Ja, dat risico kan Mercedes niet lopen. Dus ze moeten hem zeg maar een worst voorhouden. En in mijn optiek moet dat een Mercedes stoeltje in 2022 zijn.
Ja, Russell doet het gewoon hartstikke goed bij Williams. 4 keer op rij in Q3.
Toen komt weinig aan achter ding.
Ja. En eigenlijk dachten we dat we na die bekendmaking van het nieuwe contract van Bottas ook snel een bekendmaking zouden krijgen over Lewis Hamilton. Maar Ronald, what's the hold-up?
Ja, hij zegt zelf, dit is niet het moment om, om over contracten te praten. Ik bedoel, hij is natuurlijk druk bezig met Black Lives Matter en ook met corona. Hij zegt, ja, er zijn mensen die hun baan verliezen en dan is het niet gepast dat ik nu over een nieuw contract ga praten. Nou ja, het klinkt heel nobel, is het misschien ook wel. Maar je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat er nog veel meer plooien gladgestreken moeten worden. Vooral op financieel terrein natuurlijk. Ik bedoel, de verhalen waren niet van de lucht voor de coronabreak dat Lewis met exorbitant hoge salariseisen aan de onderhandelingstafel kwam. En dat Mercedes die niet wilde betalen. Nou ja, Max heeft in dat op zich gelukt. Die heeft die hele contracthandel er nog voor corona doorgeduwd. En nu zitten we gewoon met een nieuwe realiteit. Waar eigenlijk alle automerken en teams misschien niet meer heel diep in de buidel kunnen tasten. Nou ja, die nieuwe realiteit, daar zal Hamilton zich op de een of andere manier ook naar moeten schikken, vermoed ik. Ja goed, en dat maakt de onderhandelingen nog weer complexer. Nou hoeven we daar niet te veel achter te zoeken, want Toto Wolff heeft al gezegd, die huidige samenstelling blijft linksom of rechtsom wel intact. En dat geloof ik ook wel, want Hamilton heeft de beste auto, zit op de beste plek. Zegt ook, in corona heb ik mij doen beseffen dat ik nog jaren door wil. Nou ja, waar anders dan Mercedes natuurlijk. Dus het komt wel goed, maar het heeft nog wat meer tijd nodig.
Ik ben wel benieuwd wat de rol van het Concorde Agreement in die discussie is. Hamilton heeft dus nog niet getekend, maar Mercedes heeft het Concorde Agreement ook nog niet getekend. En het zou natuurlijk ook een beetje raar zijn om te zeggen van nou, we leggen bij de rijders vast en we hebben de commerciële deal nog niet getekend. Terwijl Wolff in zijn gesprek op zaterdag dat wel echt opvoerde als een van de redenen waarom Mercedes wel bereid is te wachten. Hè? De Formule 1 heeft een Lewis Hamilton nodig, zegt hij. Waarom komen ze niet tegemoet aan onze voorwaarden? Ik denk dat die discussie ook nog wel een klein rolletje speelt.
Ja, ik denk vooral dat ze het gebruiken. Omdat dit, zeg maar, hoe gek het ook klinkt, dat het nu langer duurt. Met Hamilton komt Mercedes, of eigenlijk Daimler, dat komt ze niet eens heel slecht uit. Precies wat Mark zegt, want dat het contract niet getekend is, kunnen zij als pressiemiddel gebruiken richting Liberty voor het Concorde Agreement. Maar goed, uiteindelijk, het zal nog een poos duren, maar die beide handtekeningen die komen er echt wel. Zowel van Mercedes voor Concorde, als ook van Hamilton voor een nieuw contract.
Kwestie van tijd. Tot slot nog even over Sebastian Vettel. Sinds bekend is dat hij na dit seizoen weggaat bij Ferrari, loopt het voor geen meter bij de Duitser. Hij spinde zondag heel knullig in de eerste bocht van de race. Hij klom iets te ver over de curb aan de binnenkant, verloor de auto. En hij had eigenlijk nog heel veel geluk dat hij niemand raakte daarna, waardoor hij gewoon nog door kon. Ja, wat is daar in hemelsnaam aan de hand, Mark?
Ja, als ik daar toch eens een antwoord op had. Nee, ja, ik heb eerlijk gezegd een klein beetje medelijden met Sebastian Vettel. Hij presteert niet op het toppen van zijn kunnen, dat is wel bekend. En dat is al een tijdje zo. Maar aan de andere kant lijkt hij ook niet echt de steun te krijgen vanuit Ferrari die hij nodig heeft. Wat wel eerder gezegd is dat Vettel natuurlijk een stabiele auto nodig heeft om goed te presteren. En die is de Ferrari van 2020 is dat gewoon niet. Aan de andere kant, wat ik zeg, Vettel mist toch een beetje het winnaars, de winnaarsmentaliteit op dit moment, denk ik. En daar gaat het mis, ja.
Ja, die stabiele auto waar Mark het over heeft, dat is vooral een stabiele achterkant natuurlijk.
Ja.
Ik bedoel, dat heeft Adrian Newey heel vaak gezegd, want dat was ook de sleutel in de Red Bull tijd. Hij moest echt een stabiele achterkant hebben en dan kon hij zijn ding doen. En dat heeft deze Ferrari inderdaad niet. Nou ja, dat heeft twee oorzaken. Deels dat hij vooral gebouwd is op Charles Leclerc, wat niet zo heel gek is, omdat hij de kroonprins is natuurlijk. Maar een tweede oorzaak, en dat is wel een beetje cynisch, maar die oorzaak schuilt in de motorschikking met de FIA. Want Ferrari heeft dermate veel topsnelheid verloren. En wij hebben nogal goede berekeningen via FIA gekregen over de PK's van dit moment. En die zijn aardig betrouwbaar. En daar blijkt ook uit dat Ferrari gewoon motorisch onderaan staat nu. Dus van helemaal bovenaan vorig jaar. Nu helemaal onderaan naar die schikking. En zeker op snelle circuits als Silverstone moeten ze dat compenseren. Beide coureurs hebben ook toegegeven. Daardoor rijden wij met minder downforce dan de concurrenten. Nou ja goed, minder downforce maakt die auto zeker aan de achterkant nog instabieler. En noem eens één man die daar niet van houdt. Voilà, Sebastian Vettel. Nou ja goed, en zo heb je die problemen weer voor een groot deel verklaard. En inderdaad, ik ben het wel met Mark eens, het is wel heel, heel sneu om een viervoudig wereldkampioen zo te zien worstelen. En nog meer, dat ze elkaar nu ook gewoon, zeg maar, in de publiciteit af gaan maken. Dat Vettel na afloop zegt, was Sky van, ja, die tactiek deugde voor geen meter, wat hij ook over de boordradio al zegt. En dat Binotto dan in iets andere woorden zegt van, ja, kijk eerst maar naar jezelf, want die spin, dat heeft jouw race vernacheld. En ja, goed, als je dat op die manier al zo'n bitchfight in de pers gaat spelen, dat maakt het ook niet per se minder pijnlijk.
Nee, nou ja, dat geeft in ieder geval wel aan dat echt foute boel is tussen die beide partijen. En dat ik denk dat het einde van het seizoen niet snel genoeg kan komen voor Sebastian Vettel. Ik hoorde ook suggesties dat hij er misschien tussentijds al uitstapt, maar dat zie ik eerlijk gezegd nog niet gebeuren. Maar goed, ja, het is heel pijnlijk om te zien hoe Vettel op dit moment behandeld wordt in Maranello. En hoe een ooit zo'n mooie samenwerking eigenlijk tot een heel triest einde komt.
Ja, en alleen daarom al gun ik hem ook zeg maar een contract bij Racing Point, wat volgend jaar een Aston Martin is. En dan heel veel mensen vragen dan ook, die kreeg Vettel ook in de persconferentie, van ja, moet je niet aanpassen om in het middenveld te rijden volgend jaar? Maar dan denk ik, nou ja, hij rijdt nu in het middenveld en volgend jaar krijgt hij waarschijnlijk een betere auto. En los van alle resultaten, of die nou volgend jaar zevende, vijfde, zesde of negende wordt in de WK-stand, alles is beter qua afscheid dan wat hij nu bij Ferrari heeft. Dus ja, ik hoop dat hij nog een afscheid door de voordeur krijgt. Want dat verdient een viervoudig wereldkampioen wel. Die verdient echt niet zo'n afscheid als dat hij nu bij Ferrari krijgt.
Nee, en ik geloof ook niet dat het daadwerkelijke verschil in rijderskwaliteiten tussen Leclerc en Vettel zo ongelooflijk groot is dan wat we op dit moment zien. Dat gaat er bij mij gewoon niet in.
Eigenlijk dat beeld, en dat hij vrijdag achter zijn eigen auto zat.
Ja.
En onder die auto keek en dat hij op zijn knieën zat, een beetje beteuterd erbij. Dat is eigenlijk het beeld van dit seizoen. Dat vat perfect samen hoe dit afscheidsjaar voor Vettel bij Ferrari is.
Ja, enerzijds hilarisch, aan de andere kant bijzonder triest.
Ja.
Als ik zo eerlijk mag zijn.
Ja, eens.
Ja, volgend jaar misschien dus bij Aston Martin. Hij zat al bij Otmar Szafnauer in de Ferrari na die eerste race op Silverstone. Ja. Dus dat lijkt ook gewoon te gaan gebeuren, toch?
Ja, alleen wat ik dan begrepen heb is dat ze die aankondiging ook in ieder geval willen uitstellen tot het moment dat Sergio Perez terug is. Want ja, hij zegt wel, ik heb geen symptomen en het gaat prima. Maar het komt wel een beetje knullig over dat je zeg maar Perez dan naar de uitgang duwt op het moment dat hij in isolatie zit vanwege corona. Dat kun je ook niet maken. Dus ik denk inderdaad wel dat die deal met Vettel gaat komen, zo niet al rond is. Maar de bekendmaking laat nog eventjes op zich wachten.
Ja, we hebben al een artikel klaarstaan, geloof ik, hè?
Ja, we zijn op en top voorbereid.
Inderdaad. Nou goed, jongens. Ik denk dat we hiermee wel aan het einde zijn gekomen van deze podcast. Komend weekend dus de Gran Premio de España op het circuit de Barcelona-Catalunya. Houd zoals gewoonlijk gpupdate.net en motorsport.com in de gaten voor het allerlaatste nieuws uit de wereld van de auto en motorsport. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast. In deze podcast hoorde je Mark Bremer en Ronald Vording. Jongens, bedankt dat jullie waren.
Graag gedaan.
Mijn naam is Erwin Jeggi. Tot de volgende podcast.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, winning isn't everything. Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
Sound familiar, Dale?
Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only. Our yoga instructor challenged us to find inner peace. I found it faster than anyone. After 4 seconds, I stood up and screamed,
I found Nirvana! I win!
They asked me to leave. I guess they don't respect winning. Bet365 does, though. New customers get $365 in bonus bets just for betting $10. Namaste, losers. Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.